Efeze hoofdstuk 3, waar ik lees vers 13. Waar staat, daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welke is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus die te kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. En dat is dan in de vorm van een gebed. Aan de ene kant de afsluiting van alles wat in het voorgaande gezegd is. Aan de andere kant tegelijkertijd en ook met grote nadruk de inleiding tot wat nu verder volgt in de laatste drie hoofdstukken. De andere drie hoofdstukken moet ik dan zeggen eigenlijk. Van deze brief. In de eerste plaats, de apostel was tot een hoogtepunt gekomen in Efeze 3, vers 12 eigenlijk. Waarin hij zegt dat wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En zoals ik vorige keer uiteengezet heb, daarmee vinden we een wissel naar die andere brief, de Hebreeënbrief namelijk, die veel uitgebreider over deze dingen spreekt feitelijk. En die stelt dat wij, nu we kinderen Gods geworden zijn en der hemelse roeping deelachtig zijn geworden, dat wij ons dat wij zouden naderen met vrijmoedigheid, of gewoon zouden ingaan of toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En deze beide woorden, ingaan of toegaan en vrijmoedigheid, vinden we hier ook bij elkaar genoemd in vers 12. Het is ongetwijfeld precies dezelfde gedachte die de apostel hier naar voren brengt. De bedoeling is namelijk dat we ons ter beschikking stellen van hem, wiens eigendom wij in zekere zin geworden zijn, of anders dat we ons ter beschikking stellen van de hoge priester van dat nieuwe verbond, opdat hij ons, ook individueel, zou gebruiken voor het doel waartoe hij de gemeente geroepen heeft. En dat doel staat dan onder andere de versie hiervoor, namelijk opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Of het werd al genoemd in hoofdstuk 2, in bijzonder vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hebreeën zou zeggen, daarom zouden wij toegaan tot de troon der genade. Om ons te stellen onder de heerschappij van de genade en om ons te stellen in dienst van de gerechtigheid en in dienst daarmee van dit nieuwe verbond der genade. Wij zouden met vrijmoedigheid toegaan, maar zo formuleert de apostel het hier in Efeze 3 vers 12. Wij zouden toegaan. En dan zegt hij, meteen in vers 13, daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u. En dan vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader. En dat betekent precies hetzelfde natuurlijk. Zowel in vers 13 als in vers 14 gaat de apostel in gebed. In de eerste plaats in vers 13, daar bidt hij niet zozeer aan de Heer zelf, maar wel aan ons, of althans aan de Efeziërs. Ik bid dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u. De enige denkbare verklaring van vers is kennelijk niet te ontlenen aan het vers zelf, maar wel aan de context. Want de uitdrukking, ik bid u dat gij niet vertraagt in mijn verdrukking voor u, die is volstrekt, maar ook volstrekt onverklaarbaar. Maar hij wordt verklaarbaar vanwege het volgende vers. De gedachte is namelijk dat de apostel de Efeziërs in elk geval oproept om te bidden voor hem, voor de apostel Paulus namelijk. Want de apostel bevindt zich inderdaad in verdrukkingen. In de eerste plaats natuurlijk omdat hij zich in de gevangenis bevindt. En dat is geen lolletje. Dat is toch duidelijke zaak. Al kunnen wij vaststellen dat hij daar zit omdat hij zelf daar de hand in gehad heeft. En omdat hij een beroep gedaan had op de keizer enzovoorts. Maar neemt niet weg dat het toch een spannende aangelegenheid was. Want Ja, er was een gevangene en betrokken in een rechtszaak. En er stond nog maar te bezien hoe dat zou aflopen. Dat is trouwens ook niet het enige. Want het volgende punt is dat de apostel ook in zijn gevangenis een bediening had. Namelijk, ook in zijn gevangenis zou hij het woord Gods spreken aan degenen die daartoe tot hem kwamen, maar op meerdere plaatsen, en ook in het bijzonder in deze brief, in hoofdstuk 6, vraagt hij daarvoor gebed. In hoofdstuk 6 namelijk, vers 18 en 19, roept hij de Efeziërs op tot gebed. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. Speciaal dus voor hem. Kortom, gebed voor al de gelovigen, maar voor Paulus in het bijzonder. En voor mij, waarom dan? Wel, zegt hij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En dat is een heel merkwaardige uitspraak, omdat wij in de eerste plaats zouden verwachten dat hij de Efeziërs zou oproepen tot gebed, opdat hij uit zijn gevangenis zou worden bevrijd, opdat de rechtszaak een goede afloop zou hebben, en opdat hij dus weer zou kunnen uitgaan om het woord Gods te prediken. Dat vraagt hij echter niet. Hij vraagt of hem gegeven mag worden de opening zijns monds met vrijmoedigheid. Zodat hij kennelijk gebed vraagt voor de bediening die hij dan in de gevangenis heeft. Dat wil zeggen, hij vraagt gebed voor het feit dat hij in de gevangenis het woord zou spreken. En begrijp je me dan nog goed? Hij bidt ook niet of de Heer hem mensen wil zenden in de gevangenis, opdat hij aan hen het woord Gods zou kunnen bekendmaken. Zelfs dat vraagt hij niet. Het zou toch zeer voor de hand gelegen hebben. In de eerste plaats gebed om bevrijding uit de gevangenis. En als je dat achterwege laat, dan maar gebed op dat dan weliswaar niet hij naar de mensen kan toegaan, maar dan gebed op dat de mensen naar hem gezonden zullen worden. Maar ook dat vraagt hij niet. Hij vraagt alleen gebed op dat hem gegeven worden de opening, op dat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarom moet daar speciaal voor gebeden worden? Dat is een eigenaardige zaak. Ik vind het toch wel aardig om daar eens op in te gaan. Al is het misschien niet zo aardig dat ik dat tegen u zeg, wat nu volgt. Maar het idee is gewoon dat kijk, als mensen tot de apostel Paulus komen, gewoon omdat ze geïnteresseerd zijn in het woord Gods, dan kun je dat begrijpen. Ze zijn geïnteresseerd in het woord Gods. Ze gaan dus naar Paulus, want daar kunnen ze het een en ander ervan horen, zal ik maar zeggen. En de man was in de gelegenheid wel degelijk om mensen te ontvangen. Hij mocht er weliswaar niet uit, maar er mochten wel anderen in en bij hem komen. Maar ik moet u zeggen, als bij mij mensen komen, bij mij thuis, ze zijn geïnteresseerd in het woord Gods, dan is er niet zoveel voor nodig om mijn mond te openen, zal ik maar zeggen. Dat gaat dan wel vanzelf. Gewoon een paar vragen stellen en dan komt het wel. Ik bedoel, graag, is geen enkel probleem. Wat is dan het probleem van de apostel Paulus? Waarom moet hij kennelijk een drempel over, weerstand overwinnen? Wel, heel eenvoudig, omdat er ook mensen tot hem komen, weliswaar om wat van hem te horen, maar niet omdat ze zo werkelijk geïnteresseerd zijn in de waarheid. Daar kijkt u misschien van op. Maar dat is nou eenmaal zo. Blijkbaar, je kunt geen andere conclusie trekken. Hij gaat ervan uit dat hij de gevangenis niet uit mag. Hij gaat ervan uit dat de mensen bij hem komen. Maar hij vraagt gebed op dat hem vrijmoedigheid gegeven wordt in de opening zijns monds. Want als het alleen maar een willig gehoor is, zal ik maar zeggen, wat hij krijgt, dan is er helemaal geen gebed voor nodig, want dat gaat heus wel vanzelf. Kan ik rustig zeggen. Zo gaat dat namelijk. Maar het hele punt is dat er zich ook mensen stellen onder het woord Gods. En ik wil wel duidelijk zeggen wat ik bedoel. Ik bedoel dus ook dat er mensen komen in onze bijeenkomsten, want dat is precies hetzelfde. Die komen uit vrije wil. Toch, ze hoeven niet. Dus niemand is ze verplicht, integendeel. Voor sommigen is er nog heel wat te overwinnen om het zo ver te brengen, denk ik altijd. Enige drempelvrees om wat er mee wezen mag. Maar dat mensen die komen, betekent nog niet automatisch dat ze ook echt geïnteresseerd zijn. Er zijn zoveel redenen waarom men naar Paulus zal luisteren of naar een ander. En uit ervaring kan ik er wel een serie van die redenen noemen natuurlijk. Er zijn mensen die altijd wat nieuws willen horen. Niet omdat het werkelijk waardevol is, maar gewoon omdat ze nou eenmaal wat nieuws willen horen. Nou, kunnen ze hier wel eens terecht. Dat is nu zo. En bij de apostel Paulus ongetwijfeld ook. En in Bijbelse tijd was dat ook zo. Mensen die altijd wat nieuws willen horen. Weet u wel, in Athene ook en zo. Of er nog nieuws was. Enzovoorts. Ja. Nou ja, dat houdt vanzelf een keer op, dat nieuwe. En dan verdwijnen die mensen weer. Maar intussen wordt het toch problematisch. Er zijn ook mensen die willen alleen horen wat ze al weten. Die komen niet om wat nieuws, die komen gewoon om te horen wat ze al weten en worden en protesteren als ze wat nieuws horen. Is zo. Want ze willen graag bevestigd worden in wat ze al weten en kunnen zeggen, na afloop, dat wist ik allemaal al. Ik heb ze gekend hoor. Ik heb ze gekend. Een paar jaar lang zelfs. Als ik in de pauze van het podium afliep, was er altijd iemand die me even apart riep meteen en zei, komt er vanmiddag nog wat nieuws, want dit wisten wij allemaal al hoor. Maar ze willen alleen maar horen wat ze al weten. Want als ik wat vertel wat ze niet weten, dan wordt er geprotesteerd. Van dat kan niet, want dat heb ik nog nooit gehoord, dus kan het niet waar zijn. Dat gebeurt ook. Ze willen alleen maar bevestigd worden. Dan zijn er nog mensen die komen naar het woord luisteren, alleen maar om het te bestrijden. Sommigen hebben dat gewoon tegen mij ook gezegd, achteraf. Later. Toen een beetje in de... op voet van vertrouwelijkheid kwamen. Zo van, ja, de eerste keer dat ik kwam was het eigenlijk alleen maar om het nou eens zelf te horen en het volledig dan te kunnen weerleggen en aan de kant te schuiven. Dat komt ook voor. Ik kom er niet uit eerlijkheid dat men geïnteresseerd is, maar gewoon om andere dingen. Dan zijn er nog mensen die komen om wat te horen waarmee ze later naar anderen kunnen gaan om anderen weer wat nieuws te vertellen. Weet je wel, want dat staat zo interessant dat je wat weet wat anderen niet weten. Begrijp je wel? Om interessant te doen. Dat zijn nog de nettere varianten, de andere varianten. Ik ken er nog een paar, maar die zal ik u niet noemen, want die zijn helemaal niet netjes. Maar dat komt ook nog voor. Ik bedoel maar, er is nog wel wat. Bovendien, de apostel heeft het ook uitdrukkelijk niet zozeer om het bekendmaken van het evangelie, maar om het bekendmaken van de verborgenheid van het evangelie. En dat betekent dat het daarbij in ieder geval gaat om de meest fundamentele gemeentelijke waarheden, de verborgenheden namelijk. En dat is dikwijls helemaal problematisch, want de specifieke gemeentelijke waarheid, die is in elk geval op geen enkele manier naar de mens. Dat wil zeggen, spreekt de natuurlijke mens zo zonder meer niet aan. En je kunt je bijbelse waarheid vertellen over dingen als de vorm van de wereld en de aarde, zal ik maar zeggen. Sommigen vinden dat bijster interessant. Huh? Leuk. Huh? Ja, toch? Nou, ook in positieve zin. Van, leuk, nou begrijpen we eindelijk goed. Zit allemaal geweldig, weet je wel. Of over dingen als restitutieleer, weet je wel. Schepping, val, herschepping en dat soort dingen. Allemaal bijster interessant. Maar op het moment dat het dan terechtkomt bij gewoon direct gemeentelijke waarheid, waarheid dus die ons rechtstreeks aangaat en rechtstreeks grijpt in ons persoonlijk leven. Zo van, wij zijn uit genade zalig geworden. Ja, geweldig broeder, dat is fantastisch. We hebben er niks voor gedaan, geweldig broeder. Maar nu zijn we kinderen gods, opdat we God zouden dienen onder het nieuwe verbond. Dan komt de protest. Of als er komt van, we zijn zijn maaksel, geweldig. In Christus Jezus, ja natuurlijk, niet in Adam, in Christus Jezus. Hè? We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen, dan komt het protest. Want er zijn er natuurlijk velen die protesteren tegen dat men alleen door genade zalig wordt. Natuurlijk, die hebben het over een te ruim aanbod van de genade en dat soort dingen meer. Dat kent u waarschijnlijk ook wel hier in de omgeving. Maar er zijn er ook die protesteren als er het ineens toch sprake is van werken. Die zijn het er helemaal mee eens als wij uit genade, zonder wat te doen, gerechtvaardigd worden. Maar ze protesteren als het erop aankomt dat wij nu geroepen zijn met een hemelse roeping en dat dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat we namelijk de Heer zouden dienen. Begrijp je wel? En ik heb er gekend hoor, die heb ik daarna nooit meer teruggezien. Weg. Dat gebeurt gewoon. Want men wil dat niet. En toch, dat laatste is het meest essentiële in het verhaal. Omdat het heel direct op onszelf van toepassing is. Nou, zo zou ik nog wat voorbeelden kunnen noemen. Maar het punt is gewoon dat deze verborgenheden, de speciale, bijzondere roeping van de gemeente, dat staat altijd op de tocht. Eenvoudig omdat het consequenties met zich meebrengt en gevolgen heeft, in elk geval voor ons praktische leven. Namelijk in het algemeen, want ik ga er nou maar niet dieper op in meer. Maar in het algemeen houden die verborgenheden in dat wij met de wereld als zodanig sowieso helemaal niets te maken hebben. Dat is gewoon zo. Nou, de oude mens wel, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over onze positie als christenen. En aan de andere kant dat wij een hemelse roeping, erfenis en een bijzonder hemelse wandel hebben. Dat wil ik doen. Dus aan de ene kant getrokken uit de wereld en niet als christenen met verantwoordelijkheid gezet in de wereld. Maar getrokken uit de wereld en als christenen met verantwoordelijkheid gezet in de hemel. En dus deelhebbend aan het hemelse werk wat de Heer Jezus nu doet. En daar komt het protest tegen. En het probleem is dat bepaalde Bijbelse onderwerpen tamelijk makkelijk te bespreken zijn. Maar dat deze onderwerpen helemaal niet makkelijk te bespreken zijn. Omdat waar ze gesproken worden, ze rechtstreeks ingaan tegen gewoon de menselijke gedachten, menselijke filosofie, wereldbeschouwing en wat er maar wezen mag. En er is nog wat voor nodig, toch, om deze dingen, laat ik zeggen, openlijk en vrijmoedig te spreken. En ik praat nu een beetje vanuit mezelf natuurlijk, dat merk je waarschijnlijk ook. Maar aan de andere kant, het zal toch duidelijk zijn dat dat de betekenis moet zijn van deze woorden uit Efeze 6. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Het probleem is niet dat hij geen publiek heeft. Het probleem is dat het publiek wat hij heeft, deze dingen niet wil horen. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, dan sla ik gewoon een paar bladzijden om. En dan kom ik bijvoorbeeld terecht in 1 Thessalonicense. Nou ja, 2 Thessalonicense bedoelde ik. 2 Thessalonicense, waar de apostel zojuist gesproken heeft over de opname van de gemeente, het aanbreken van de dag des Heeren, het openbaar worden van de mens der zonde, of de mens der wetteloosheid eigenlijk, de zonde des verderfs, heeft hij net uiteengezet. Daarna zegt hij in 2 Thessalonicense 2, dat wij, vers 13 en 14, dat God ons geroepen heeft door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid enzovoorts. En dat God ons geroepen heeft tot heiligmaking des geestes enzovoorts. En tot geloof der waarheid in het algemeen, vers 13 en 14. En daarna, meteen vers 15, zo dan broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Door mij. Of door deze zendbrief, zegt de apostel. Houd dat vast. Wat is er voor moeilijks aan om dat vast te houden? Wel, het moeilijke eraan is dat de dingen die hij verteld heeft inderdaad niet naar de mens zijn en ingaan tegen menselijke redeneringen, menselijke gedachten. Het is niet naar de mens. En daarna zegt hij, vers 3, hoofdstuk 3, vers 1, voorts broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Niet bid voor ons, opdat wij onze loop hebben. Dat is het probleem niet. Van Paulus en de zijne ligt, wel, dat is het probleem niet. Maar opdat ook het woord des Heren zijn loop hebben. Want dat de apostel zijn loop zou hebben, dat is niet het probleem. Maar de vraag is niet of hij door zou gaan met zijn zendingsreis en overal met het woord zou komen. Maar de vraag is of dat woord dan ook inderdaad ten volle gepredikt zou worden. Of hij de gelegenheid zou krijgen om dat woord te prediken. En aan de andere kant, of hij zelf persoonlijk de moed, ander woord voor vrijmoedigheid, andere klemtoon erin, maar of hij persoonlijk de vrijmoedigheid zou hebben om inderdaad die verborgenheden van het evangelie bekend te maken. En daar vraagt hij gebed voor. En de reden daarom staat er gewoon achter. Er staat, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u, en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. En ik moet u zeggen dat het daarbij echt niet alleen gaat over gewoon stokongelovige mensen, maar dat het daarbij gaat om diegenen die zich wel degelijk bevinden, laten we maar zeggen, onder zijn publiek. Ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. leden van de gemeente, wedergeboren mensen, die gewoon deze dingen niet willen horen. En u en ik weten dat ook dat vandaag nog steeds precies zo het geval is. En verhoudingsgewijs velen die zich christenen noemen, maar weinigen die ook werkelijk enige interesse hebben in de Bijbel. En daaronder zijn er maar weer weinigen die ook inderdaad gewoon de hele Bijbel aanvaarden en de consequenties daaruit trekken. Ik neem aan dat u bij de laatste categorie hoort, dus ik sta niet tegen u te spreken, hè, maar wel voor u. Maar het punt is gewoon dat de apostel deze dingen gewoon naar voren brengt. Hè. Waar wij, hij zegt, waar wij last van hebben, waar wij van verlost moeten worden, is van de ongeschikte en boze mens. Want trouw, vertaald met geloof, vind je niet bij iedereen. Het geloof is niet aller. Maar dat het gaat om trouw mogen blijken uit het volgende vers. Hij zegt namelijk, trouw vind je niet bij iedereen, maar de Heer is wel trouw. Heb je dat? Volgende zin. Maar de Heer is getrouw. Die u zal versterken en bewaren van de boze. Enzovoorts. En daarna komt het nog eens een keer in vers 6. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Zie? Zoals een waarschuwing. Dat gij u onttrekt van. Men zou verlost moeten worden van ongeschikte en boze mensen. En nog verderop in hetzelfde hoofdstuk staat in vers 14... maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermeng u niet met hem opdat hij beschaamd worden. Houd hem niettemin niet als vijand, maar vermaand hem als broeder. Maar niettemin, vermeng u niet met hem of onttrekt u daaraan of iets dergelijks. Mochten wij maar verlost worden van deze ongeschikte en boze mensen. Want om dan maar eens iets heel fundamenteels te noemen. Wij kennen waarschijnlijk de situatie dat gezegd wordt, ja, waarom horen wij deze dingen nou nooit in onze eigen gemeente of in onze kerk of zo? En onvermijdelijk krijgt dan de voorganger de schuld, want die zegt het nooit. Dus toch, die spreekt het dan kennelijk niet over. Die laat kennelijk bepaalde Bijbelse waarden buiten beschouwing, wordt niet over gesproken. Ik ga er maar niet dieper op in, maar dat is inderdaad zo. Aan de andere kant is het ook zo dat het weinig zin heeft voor iemand die met het woord dient om bepaalde Bijbelse onderwerpen te bespreken, als hij van tevoren weet dat degene tot wie hij spreekt daar toch niet naar willen luisteren. Kortom, men wil het toch niet horen. Heb je dat? Ik had het laatst ook over dit onderwerp. Er kwam na afloop iemand naar me toe. Die had het over bepaalde gemeenten. Ik zal me geen naam noemen. Maar die had het over bepaalde gemeenten waar hij een tijd geweest was. En hij zei, ik kwam daar en mij werd meteen te verstaan gegeven dat we in deze gemeente niet mochten spreken over bedelingen. Want, zei de predikant, als ik hier over bedelingen ga spreken, lopen er zeker 70 mensen weg. Dus daarover werd iedereen gesommeerd te zwijgen. Door de predikant. Die zegt, als ik dat hier ga doen, dan lopen er 70 mensen weg. Enzovoorts. Dus die doet dat niet. Waarom dus niet? Omdat men het niet horen wil. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat moet hij wel doen en dan lopen ze maar weg. Ja, als je daar 70 van de 100 mensen weglopen, of 70 van de 75, zou ik maar zeggen, ja, dan hou je weinig gemeente meer over, zo gaat dat. En dan kom je toch in de problemen. Ik denk dat het in werkelijkheid gewoon gaat om een wisselwerking. Het blijft namelijk, dat wil ik wel op persoonlijke titel zeggen, het blijft namelijk moeilijk om bepaalde Bijbelse waarheden, Bijbelse onderwerpen te bespreken, wanneer je voelt en merkt dat men het niet horen wil. Dat heeft zo weinig zin namelijk. Men wil het namelijk niet horen en waarschijnlijk komt men de volgende keer niet terug. Begrijp je wel? Het zijn twee dingen trouwens, maar ze zijn wel gekoppeld. Men wil het toch niet horen, dus waarom zou je het doen? En als je het wel doet, komen ze de volgende keer niet terug. Dat schiet ook niet echt op. Dus wordt het een beetje, moet je een beetje chageren, moet je een beetje enzovoort. Hè? En verder is het zo, dat is nog moeilijker om uit te leggen, dat het soms niet eens mogelijk is om bepaalde dingen te zeggen. Vanwege de weerstand die er is, vanwege de ambiance, hoe zeggen ze zoiets? De geest heet zoiets gewoon eigenlijk. sfeer, kun je ook zeggen, vanwege de ambiance die er is. Je voelt de weerstand. En dus hou je mond. Begrijp je wel? Dat is moeilijk. Ik kan dat hier niet zeggen. Toch? De comfort. Dus die predikant kiest eieren voor zich al en zegt, nou, dan maar niet, enzovoorts. Maar dan is er altijd die zeggen, waarom horen we dat nooit? Ja, dat komt dus niet ingewijd zijn in hoe dat in elkaar steekt. Maar zo steekt het in elkaar. En dat is ook wat de apostel Paulus hier zegt, feitelijk. Bid voor mij, opdat ik de vrijmoedigheid mag hebben om toch het woord Gods te spreken. Ondanks de tegenstand die er is. Ondanks de tegensprekers. Dan kan u toch Hebreeën 12. Men zou de tegensprekers verdragen. Dat betekent dat ze er zijn. Je vraagt je af waarom ze er zijn. Wat doen ze hier, die tegensprekers? Waarom komen ze dan? Ja, ze komen nou eenmaal. Al was het maar omdat het duivel gestuurd soms. Want dat kan ook nog. Daar heb je misschien nog nooit aan gedacht, maar dat is zo. We hebben in de tijd hier de Galatenbrief besproken. Toen werden wij geconfronteerd met ingekropen valse broederen. Die de vrijheid die we hebben kwamen verspieden. Door wie zijn die gezonden? Ik zeg niet dat geen christenen zijn, maar ik zeg wel dat ze gestuurd worden door de duivel. En zelfs van opzieners, oudsten, voorgangers, wordt in 1 Timotheus gezegd, dat die in de strikken van de duivel kunnen vallen. Dat kan allemaal. En dat gebeurt in ons midden. Ik bedoel, onder ons, gelovigen. En zeker waar wij het woord Gods openen. Het gebeurt aan de kant van degene die spreekt. Het gebeurt aan de kant van degene die luistert. Net zo goed. Daar is nog wel wat voor nodig. En daar vraagt de apostel gebed voor. Nou, ik ga er maar om nogal wat redenen niet verder op in. Dat heeft toch geen zin namelijk. Maar het is wel eens goed om je deze dingen te realiseren. En dat is wat de apostel dan ook zegt in Efeze 3. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in uw gebed. Voor mijn verdrukkingen, voor u. Het welk is uw heerlijkheid. Want waar het om gaat, is dat de apostel met vrijmoedigheid het woord zou spreken. En waar hij dat doet, draagt het bij inderdaad aan de heerlijkheid van bijvoorbeeld deze Efeziërs. Daar waar wij immers het woord Gods horen, zonder enige terughouding, daar waar het woord Gods tot ons komt, zou het bijdragen aan onze heerlijkheid. Zou het ons bekwaam maken of zou het ons volmaakt toebereiden tot goede werken enzovoort, zoals in 2 Timotheus 3 vers 16 staat. Hè. Kortom, waar wij dat woord ontvangen, draagt het bij aan onze heiliging, zoals dat zo fraai heet, en daarmee aan onze heerlijkheid. Met andere woorden, Paulus schrijft aan de Efeziërs dat ze voor hem zouden bidden, opdat hij met vrijmoedigheid het woord zou spreken, en daar hebben ze zelf weer belang bij. Dat is de gang van zaken. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. De apostel onderbreekt dan trouwens, want hij gaat daarop verder pas in het volgende hoofdstuk. Maar daarna gaat hij zelf in gebed voor de Efeziërs. En in zijn gebed, wat eigenlijk tot de Heer zelf gericht is, maar wat niettemin aan ons wordt doorgegeven, in zijn gebed blijkt hoe die situatie eigenlijk is. Er staat namelijk vanaf vers 14, om deze oorzaak, om deze reden, dat wil zeggen de reden van dat met vrijmoedigheid toegaan, en vervolgens om reden van mijn verdrukkingen voor u, en om reden van mijn vrijmoedigheid om aan u eventueel dat woord Gods te spreken, en bijzonder de verborgenheden daarvan, om die oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan de tussenzin, en dan vers 16. Opdat hij u geven versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Ik sla hier naar een stukje over, ik neem de hoofdzin. Ik bid opdat hij u geven versterkt te worden door zijn geest. Opdat Christus in uw harten wonen. Komt te wonen. Opdat Christus in uw harten wonen. En opdat gij ten volle kon het begrijpen welke de liefde van Christus is die de kennis te boven gaat. Of gewoon, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En nog een keer, Ik buig mijn knieën, opdat hij u geven, versterkt te worden door zijn geest, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En dat is de hoofdzin eigenlijk, hè. Ik bid dat gij vervuld wordt, einde van vers 19, ik bid opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is de zin. En dan meteen de afsluiting van dit gebed. Hem zij heerlijkheid in de gemeente. Amen. In kort. Waar de apostel dus voor bidt, is dat deze Efeziërs en daarmee alle gelovigen, daarmee ook wij, versterkt zouden worden door zijn geest en vervuld worden zouden tot al de volheid Gods, is de gedachte. Normaal gesproken komt dit tot stand, dit waarvoor hij bidt, dat komt tot stand gewoon door het overbrengen van het woord Gods, door de prediking van het woord namelijk. Wat voor ons, voor u en mij, voor Efeziërs nodig is, is dat wij gevuld worden met de Heilige Geest, zoals het in hoofdstuk 5 staat, of zoals het in de Colossensebrief staat, dat wij gevuld worden met het woord van Christus. Of zoals het in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat, wij zouden gevuld worden met heel de schrift, want heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, staat hier toch, hè, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Heel de schrift, zegt 2 Timotheüs 3 vers 16, is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is maar nodig. Dat wil zeggen, wat nodig is dat iemand het woord brengt, en wat nodig is, is dat men dat woord ook inderdaad ontvangt. Dat men daarna luistert en zich daarna onderwerpt. Dat is het idee. Moeilijker is het ook niet. Het punt is echter dat daarvoor toch heel wat weerstand moet worden overwonnen. Om de eenvoudige reden dat deze dingen niet maar een kwestie zijn van onderwijs geven dan wel onderwijs ontvangen. Maar dat ze een kwestie zijn van strijden tegen niet eens vlees en bloed, zegt hoofdstuk 6 van Efeze. Maar ze zijn een kwestie van strijden tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Het is gewoon een strijd tegen de macht der duisternis of gewoon tegen de duivel, want die bemoeit er zich mee. En dan nog wat, waar wij als gelovigen niet bereid zijn om onze gedachten, want dat is waar het over gaat, te onderwerpen aan, dan wel te conformeren aan het woord Gods. Kortom, waar wij gewoon niet bereid zijn om het woord Gods als waarheid ons eigen te maken, daar zal al dat onderwijs, om het dan maar zo te noemen, zal helemaal niks helpen. Dan kun je van mij een paar twee keer op een zondag naar de kerk gaan en zo. Nou ja, goed. Maar dan denk ik dat is 22 minuten als het mee zit. Maar ik geloof dat het op een ruk iets langer duurt. Maar wat is het dan nog? Ik bedoel, als men er niet voor open staat, als men niet luistert, als de harten daarvoor niet openstaan, dan gebeurt er gewoon niks. Dan wordt alleen een ritueel volbracht, dan maakt de prediking van het woord deel uit van het ritueel. Huh? Nou ja, staat op de liturgie, de woordverkondiging. Moet allemaal afgewerkt worden en dan, dat was het dan. Kijk, dat werkt dus niet. En dan kun je wel driemaal daags na de maaltijd dan wel ervoor een stuk uit de Bijbel lezen. Maar als het hart er niet voor open staat, dan hoef je dat heus niet te doen, want het heeft geen enkele zin. Dat leidt namelijk tot niks. Dat is ook alleen maar voltrekken van een ritueel. Dat begrijp je toch hopelijk? Dat werkt niet zomaar vanzelf. Bovendien, mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in wat de Bijbel zegt in het algemeen, omdat ze nou eenmaal geïnteresseerd zijn in wat de oude boeken zeggen, zou ik maar zeggen, in klassieke overlevering, waar de Bijbel dan in gerangschikt wordt, nou ja, aan hen zal het woord geen enkele uitwerking hebben. Nog afgezien van dat ze er nooit wat van zullen begrijpen, maar dat is een ander verhaal. Al bedoel ik dat wel hoor, maar het zal geen enkele uitwerking hebben. Wat nodig is, is namelijk die geopende harten. Dat wij, wat nodig is, is dat wij inderdaad ons openstellen voor dat woord Gods. En ons zo vanuit die positie door dat woord ons laten onderwijzen. Ik denk ook, maar ik zeg het met enige terughoudendheid. Dus dan zeg ik maar, ik denk dat het voor velen van ons nuttig is om alvorens de Bijbel te openen of naar het woord te luisteren. Inderdaad ons in gebed te wenden tot de Heer, opdat hij ons de kracht zou geven, de wijsheid zou geven om de harten te openen, om te verstaan wat we horen enzovoorts. Dat is ook maar niet een ritueel. Begrijp je me goed, dat ligt voor sommige mensen, voor verschillende mensen verschillend. Dat is nou eenmaal zo. Maar het beginsel is volstrekt, maar volstrekt bijbels. Want dit gebed hier in Efeze 3 aan ten staat natuurlijk niet op zichzelf. Want we hebben een dergelijk gebed ook al gelezen in Efeze 1. Dat is uniek genoeg, want wij vinden gewoonlijk geen gebeden van de apostel in de brieven weergegeven. Waarom ook? Gebeden zijn gebeden tot God. En waarom zou je ze wereldkundig maken? Waarom zou je ze publiceren? Maar hier doet hij het wel, omdat die gebeden illustratief zijn voor de situatie zoals die is. Namelijk, het is niet maar een kwestie van hier is het woord en daar is iemand die het spreekt en men zal er maar naar luisteren en dat is het dan. Dat is namelijk helemaal niet zo. Waar het om gaat is dat dit soort activiteiten rechtstreeks inbreuk maken op het rijk der duisternis, zoals dat heet, zodat we ogenblikkelijk te maken krijgen met de tegenstander. Op alle niveaus, zoals ik net al zei, zowel aan de kant van degene die het woord moet brengen, als aan de kant van degene die ernaar zou luisteren. Dat is nou helemaal zo. En dat staat ook uitgebreid in hoofdstuk 6. En dat is ook de reden waarom de apostel zich begeeft op geestelijk terrein, voor mijn part op het mystieke terrein, hij gaat in gebed. Want het is een geestelijke kwestie. En ik bedoel niet een kwestie van intelligentie of zoiets, maar het is een geestelijke kwestie. Namelijk, het heeft alles van doen met onze gezindheid en het heeft alles van doen met de kracht die in ons werkzaam is. En wij zouden ons op voorhand onderwerpen aan het werk Gods en daarom ook op voorhand het woord Gods geloven. En op voorhand wil zeggen dat we het woord Gods aanvaren ook zonder dat we weten wat het dan eigenlijk precies leert. We aanvaarden het eerst en daarna stellen we ons op de hoogte van wat het woord Gods ons zegt. Om het dan zonder enige reserve te aanvaarden. Dat is de makkelijkste manier, moet ik u zeggen. Dan hoef je maar één keer je keuze te maken, dan heb je het daarmee gehad. En daarna alleen nog maar trouw te zijn, maar dat is nog net waar het over gaat. Trouw is niet aller. Maar dat is wel het punt. Vandaar dat de apostel in eenvoudige woorden en zeer in het kort in Efeze 1 zegt: ik bid opdat de God van onze Heer Jezus Christus, vers 17 van hoofdstuk 1, ik bid opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, heb je dat? Daar ging het net ook over, hè? In 3 vers 13. Het welk is uw heerlijkheid? Om deze oorzaak buig ik mijn knieën, staat er dan. En dan in vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. En hier in 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En in hoofdstuk 3, opdat hij u geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest, opdat gij ten volle kondet begrijpen. En vers 19, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Hebben die woorden kennis? In hoofdstuk 3, wel in hoofdstuk 1 ook. Opdat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Opdat hij u geven verlichte ogen des harten. Vertaald met verstand. Verlichte ogen des harten. Dat is die inwendige mens uit Efeze 3. Met kracht door zijn geest versterkt te worden in de inwendige mens. Mijn kracht en geest komt uiteraard overeen. De geest is kracht. Het is precies dezelfde gedachte die op verschillende wijzen geformuleerd wordt. Verlicht de ogen uw verstands, 1 vers 18, opdat gij moogt weten. En in hoofdstuk 3, opdat gij kondet begrijpen. Zie, is precies hetzelfde. Opdat gij moogt weten welke de hoop zij van zijn roeping en de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Nou, ik zal het nou niet meer uitleggen, want dat heb ik in het verleden natuurlijk uitgebreid gedaan. Maar dit gebed in hoofdstuk 3 is in wezen precies hetzelfde gebed. En in de tussentijd heeft de apostel uiteengezet dat wij deel uitmaken van het koninklijke priesterlijke volk, weet je wel. en deel hebben aan die oud-testamentische beloften die in Israël gedaan zijn, die terecht zijn gekomen bij de gemeente. En voordat hij dan weer verder gaat, komt hij op dat gebed terug en stelt datzelfde gebed hier nog veel uitgebreider. Het punt is namelijk, dat blijkt uit beide gebeden, dat het niet maar een kwestie is van, wij stellen ons doel onder het woord, wij laten ons daaruit onderwijzen en we hopen het te begrijpen en dat is het dan. Op dezelfde wijze zoals we de tafels van 10, de tafels van vermenigvuldiging bedoel ik, uit het hoofd hebben geleerd. Of rijtjes met aardrijkskundige namen, of rijtjes van voorzetsels die een bepaalde naamval regeren, heet dat geloof ik. Nou, toch of niet? Weet jullie dat niet meer? Huh? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat moesten we allemaal uit het hoofd leren, weet je wel. Of zoals we natuurkunde leren op school, dan moest je tenminste nog wat aan begrijpen enzovoort. Nou, dat was het dan. Maar dat is dit niet. Het punt is namelijk dat als we met een verkeerde gezindheid, met een verkeerde gerichtheid, kortom, met een gesloten hart en met een duister hart enzovoort, ons stellen onder het woord, dan verandert er niks. En dan kun je het woord spreken, zegt apostel Paulus, maar het heeft geen enkele zin, dan werkt het namelijk niet. Hij zegt, ik moet de vrijmoedigheid hebben, bid daarvoor. Hij zegt, maar aan de andere kant, ik bid dat jullie van Gods wegen ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat is in hoofdstuk 1. Of ik bid voor jullie, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Zoals in 3:16. Heb je hem nou nog? Dat wil zeggen, het gaat werkelijk om geestelijke dingen. Voordat het woord inderdaad tot ons doordringt en zijn uitwerking in ons wil hebben, moet er nog wel even wat meer gebeuren dan alleen dat het ons gepredikt of onderwezen wordt. En daar gaat het gebed over. En afgezien van dat de apostel Paulus dat bidt voor de Efeziërs, ligt er natuurlijk toch veel en veel meer voor de hand dat wij zelf niet alleen als ritueel voordat we een samenkomst openen of een bijbelstudiebijeenkomst of wat dan ook, maar ligt het voor de hand dat wij in alle ernst in gebed tot de Heer gaan en hem vragen of hij ons wil geven. Nou, u weet wat hij ons geven wil, wat de bedoeling is. Dus je kunt gewoon die woorden gebruiken uit hoofdstuk 1, dan wel hier uit hoofdstuk 3. Gewoon aan de Heer vragen of hij ons, mij, individueel, wil geven deze geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En of dat hij ons wil geven met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat wil hij ook wel, hoor, dat is het punt niet. Natuurlijk wil hij dat. Als het gebed niet was naar de wil van God, dan wordt het natuurlijk sowieso niet verhoord. Maar het punt is of het ook inderdaad onze wil is. En voor alle zekerheid, want zo zie ik dat gewoon, dat ligt aan mij. Maar goed, voor alle zekerheid zou je dat voor jezelf dus toch eens een keer doen. Dat werkt namelijk zo, hè. Dat we inderdaad aan hem vragen of hij zich aan ons bekend wil maken. Natuurlijk doet hij dat door zijn woord. Maar als u denkt dat het alleen voldoende is om de Bijbel te bestuderen, dat is dus niet zo, want er zijn een zat legio die dat doen en die nooit tot kennis der waarheid komen. Zegt de Bijbel ook, hè? Die altijd leren en nooit tot de waarheid of nooit tot kennis van de waarheid komen. Dat is nou helemaal zo. Want er zit een of andere mystieke achtergrond achter die Bijbel. Het is maar niet een boek met een uiteenzetting over het een of ander. Dat weten u en ik allebei, want we hebben er wel eens vaker in gelezen, toch? En u en ik weten dat je in de Bijbel nauwelijks een systematische uiteenzetting vindt over een bepaald onderwerp. Dat is namelijk niet zo. Het vergt namelijk nogal wat om al die losse schriftgedeelten, zal ik maar zeggen, met elkaar te vergelijken en tot inzicht van het geheel te komen. Er is nogal wat verstopt in de Bijbel. En om dat te kunnen vinden, om dat te kunnen pakken, grijpen, want dat is het woord, begrijpen, vind ik weer zo technisch. Maar om dat te kunnen grijpen is nog wel wat meer nodig dan alleen intelligentie. En dan zeg ik het nog verkeerd, want ik ben van mening dat het helemaal niet zoveel intelligentie vereist. Maar wat het vereist is de juiste gezindheid, onderwerping aan de Heer. En dat is wat noodzakelijk is om te komen tot kennis van hem. Geloof, trouw aan hem. Ik zeg altijd, waarom zou de Heer zich bekendmaken aan iemand die er helemaal geen prijs op stelt? Waarom zou de Heer zijn werk doen in iemand die helemaal niet wil dat de Heer zijn werk in hem doet? Waarom zou de Heer zijn werk in mij doen als ik van mening ben dat de Heer er is om mijn werk te leiden, te bekrachtigen en wat er maar wezen mag, hè? Dat heb u toch, hè? Ik vertel het wel eens vaker, hè?
Dat is religie,
ja. Die hebben een God nodig om zichzelf te kunnen verwerkelijken. Die hebben God nodig om tot zelfverwerkelijking te komen. Nou, dat is niet de bedoeling. God wil zichzelf verwerkelijken in ons. Dat is dus andersom. En misschien iets overdreven gezegd, maar als ik de vergelijking doortrek, God wil ons gebruiken, want ik mag niet zeggen hij heeft ons nodig. Maar God wil ons gebruiken opdat hij zichzelf in ons zou verwerkelijken. Opdat het leven van Christus dus in ons werkelijkheid zou worden. Of gewoon opdat Christus in ons gestalte zou krijgen. Moeilijker is het toch niet? Maar het staat hier zo hoor, want het staat gewoon, vers 17 van hoofdstuk 3. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En niet opdat door Christus gij zelf tot verwerkeling zou komen. En dat uw eigen identiteit gestalte zou krijgen in uw hart. Dat is toch duidelijk? Dus is het een kwestie van gezindheid. Zolang we onszelf belangrijk vinden, zal er van het leven van Christus in ons niks terechtkomen. Pas op het moment dat we hem belangrijk vinden en onszelf niet, dan kan er pas wat van terechtkomen. Precies. En op het moment dat wij tot die situatie komen en tot in die keuze maken, want het is gewoon een kwestie van kiezen, eerlijk gezegd, zouden wij die keuze ook inderdaad aan de Heer bekendmaken. En dat is onder andere wat in het gebed gebeurt. Ja, als het goed is, gebeurt dat op het moment dat wij tot geloof komen. Maar in de praktijk mankeert het daar wel eens aan. Mede omdat men dikwijls ook niet weet waarvoor men kiest als men tot geloof komt. Hè? Nou ja, goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Maar dat is wel zo, hè. Goed. Dus, om deze oorzaak, zegt Paulus, buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als jullie nou voor mij bidden, omdat ik met vrijmoedigheid het woord zou spreken, ondanks de tegenstand die er is. Wel nu, dan bid ik voor jullie, opdat hij u geven versterkt te worden door zijn geest, opdat Christus door het geloof in je hart te wonen, en opdat gij ten volle kondet grijpen, want dat is dan eigenlijk het idee, en opdat gij zult bekennen de liefde van Christus, of uiteindelijk opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Als je echt systematisch studeert, zou je al die zinnetjes die beginnen met opdat, eens onder elkaar moeten zetten. Waartoe dient dit gebed? Wel, opdat. Opdat, 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 enzovoort. Hè? En in de praktijk gaat het natuurlijk al die keren om precies hetzelfde, maar van de andere kant bezien en beschreven. Nou goed, het zal duidelijk zijn dat het een gebed is opdat wij inderdaad vervuld zouden worden tot al de volheid Gods. En dat gebed is dan gericht aan de Vader van onze Heer Jezus Christus. In wie wij, Jezus Christus, in wie wij met elke geestelijke zegening gezegend zijn. De zinsnede, de Vader van onze Heer Jezus Christus namelijk, is ontleend aan hoofdstuk 1 vers 3. Waar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is namelijk degene die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En het gebed, opdat wij deze dingen zouden grijpen, begrijpen, kennen, beleven, wordt gericht tot precies dezelfde. Namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die trouwens ook genoemd wordt de Vader der Heerlijkheid. Maar dat was in hoofdstuk 1 vers 17. Degene van wie onze zegeningen komen. Degene die ons heerlijkheid beloofd heeft. Maar waar heerlijkheid het resultaat is van het leven van Christus in ons, is het niet zo verkeerd om inderdaad tot die Vader der Heerlijkheid te bidden, opdat hij inderdaad ons deze dingen ook in de praktijk zal geven. Want het is één ding om officieel vast te stellen dat wij gezegend zijn met al deze geestelijke zegeningen. Het is een ander ding of deze zegeningen ook een uitwerking hebben in ons praktische leven. En daar gaat het uiteindelijk altijd over. Vandaar dit gebed. De Vader van onze Heer Jezus Christus, 3 vers 15... uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Namelijk, hij is degene die alle mensen, alle engelen, alles wat leeft, gemaakt heeft. En als er aan ons wat veranderd zal worden, of als er in ons iets tot stand zal komen, zal men dat het beste verwachten van hem, wiens schepsel wij zijn. En vandaar deze uitdrukking. En het is van deze God dat de apostel vraagt. Opdat hij u geven, vers 16. Opdat hij u geven, want er blijft een gave. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Want het mag dan aan de ene kant zo zijn. Dat deze versterking met de kracht dan wel de geest Gods. Aan de ene kant onze eigen verantwoordelijkheid is. Wij zouden ons daar namelijk voor openstellen, ons daaraan onderwerpen, enzovoorts. Niettemin blijft het een gave Gods. Hij geeft het. Of als ik dan al deze moeilijke dingen buiten beschouwing laat. De genade geeft Gods, is het eeuwig leven. God geeft eeuwig leven. Maar of wij het ook ontvangen, is onze eigen verantwoordelijkheid. Niettemin blijft zijn gave. Maar hij geeft het alleen aan degene die gelooft. En of wij geloven, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. Daartoe worden wij dus ook opgeroepen. En ik heb het nu gewoon over wij, de natuurlijke mens, die opgeroepen wordt om zich te onderwerpen aan de Heer. En dan krijgt hij, want het is een gave Gods, eeuwig leven. Komt namelijk niet voort uit enige verdiensten onzerzijds. Niettemin, wij zouden wel aan de voorwaarden voldoen. Wij zouden, nou, voorwaarden is overdreven. Wij zouden het wel aanpakken. Toch? Mijn vader placht dan in evangelisatie samenkomst zijn horloge af te doen. En dan zei hij, kijk, dit is voor u. Ik kan het wel geven. Maar ja, als je het niet komt halen, als je het niet aanpakt, nou, dat is geloven. Maar als je niet gelooft dat ik dat horloge weggeef, ja, dan pak je het niet aan. Zie. Het is niet een ik geef het niet op voorwaarden van het een of ander. Maar je moet het natuurlijk wel aanpakken. Als je dat een voorwaarde noemt, dan heb je het zwaar overdreven. Doe maar weer om, niemand wil hem hebben zit. Denk, pak nou iemand het aan, dan heb ik een excuus om een nieuwe te kopen, maar het is weer niet gelukt. Nou, goed, laat maar zitten.
Weet je niet hoe laat wij thuis zijn?
Heb je het nooit meegemaakt dat mijn vader dat deed?
Je
ik, meerdere keren, ja. Zeker wel. Zo komt hij aan al zo'n horloge.
Ik heb nooit een horloge, ik ga het gelijk pakken.
Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Nou goed, ik heb ook een keer meegemaakt dat hij zo in de zaal smeet. Schoten met zijn handen. Maar vooruit, dat even terzijde. Maar dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid of wij het ontvangen, die ligt bij ons. Niettemin, hij geeft het. En dat geldt voor deze dingen ook, of fase hoger. Hier gaat het over gaven van God aan gelovigen. Namelijk deze kracht, of deze kennis van Christus, of wat er maar wezen mag, enzovoort. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Maar hij geeft het. En wat wij dus zouden doen, is even tegen de Heer zeggen. Nee, ik meen het heel serieus, al klinkt het heel laconiek, maar ik meen het precies zo. Wij zouden dus even tegen de Heer zeggen dat we het graag willen hebben. En dan de consequentie daarvan aan vader natuurlijk, maar zo is het nog eenmaal. En dan geeft hij dat, hoor, dat is geen enkel probleem. Dat is wat hij geeft. Nou goed. Ik denk dat er ook zijn die het eerst vragen en dan krijgen ze het en dan willen ze het alsnog niet hebben. Omdat het niet is naar verwachting. Maar wat anders gewild. Komt allemaal voor, hoor. Mensen die zich bedenken, dan. Dan maar liever niet. Nou goed. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Let op dat heerlijkheid altijd slaat op de toekomst, op wat in de toekomst gezien zal worden. Gaat altijd om heerlijkheid in verband met heerschappij. Heerlijkheid is ontleend aan de Heer immers. En dus aan de koning. Wij zien uit naar heerlijkheid die in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. En naar de rijkdom zijner heerlijkheid zouden wij met kracht versterkt worden. Met andere woorden, als die kracht niet in ons zou werken, in de inwendige mens, als Christus door het geloof dus niet in onze harten woont, in de praktijk, als we in de praktijk niet grijpen, dan wel begrijpen deze dingen die hier genoemd worden, dan is daar geen heerlijkheid. En die zal er ook niet zijn. Begrijp je me goed, heerlijkheid is nogal een breed begrip. Dus ik ga nog niet op de details in, maar het gaat maar om het beginsel. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Vul voor heerlijkheid dan is loon in of erfenis, want dat is waar het over gaat feitelijk, hè. Vanwege die erfenis, vanwege dat loon, geeft hij ons zijn kracht, zijn leven, zijn geest, zijn wijsheid, of hoe het maar genoemd mag worden, opdat wij opdat loon zouden ontvangen in de toekomst, opdat wij deel zouden hebben aan die erfenis, et cetera. Dus inderdaad, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid versterkt te worden. Met kracht, en meer speciaal, die kracht waarover hier gesproken wordt, is gewoon zijn geest. Staat er dus nog een keer achter. Het is trouwens diezelfde kracht als uit het gebed uit hoofdstuk 1. Hè? Namelijk de uitnemende grootheid zijner kracht naar de werking der sterkte zijner macht. Vier woorden voor kracht dus, achterin volgens. In vers 19 was dat van Efeze 1. Gaat om die kracht. Het gaat om een geestelijke kracht. De kracht van de geest Gods in ons. Ik zeg altijd, je kan wel vaststellen dat wij, toen we wedergeboren werden, de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar het is een tamelijk theoretische aangelegenheid toch. Niettemin wel waar hoor, dat gaat het zo is niet. Maar het is een tamelijk theoretische aangelegenheid. In de praktijk is maar de vraag in hoeverre die geest, die kracht in ons zijn uitwerking heeft. En hoeverre wij daadwerkelijk bekrachtigd worden. En het punt is niet dat. Het punt is dat de Heer het zou doen. Het punt is niet. Of hij het doet. Het punt is of wij dat inderdaad willen. En ons aan die kracht onderwerpen in ons leven. Of ons daartoe openstellen. Of we dat ook willen hebben. Het is gewoon de keuze van. Willen wij leven gewoon naar de oude mens. Met aan de andere kant de levensverzekering in de safe. U weet wel. Die van nou ja. Als dan hier dan afgelopen is, dan gaan we in ieder geval naar de hemel. Dat is het dan, dat is mooi geregeld. Of gaat het erom dat we ons bewust zijn kinderen Gods te zijn, enzovoorts. En willen wij nu de Heer dienen? Ten koste van onszelf. Want het kost heus wel wat. En dikwijls veel. In ieder geval, juist van die dingen die we eigenlijk niet hadden willen missen. Van de oude mens namelijk. Nou, dat is waar het om gaat, hoor. Nou goed. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijner kracht, zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden. Let op het dubbel gebruik van het woord. Kracht en sterkte is gewoon synoniem, hè. We hadden kunnen staan met sterkte bekrachtigd te worden. Maakt niks uit. Het gaat om zijn kracht. Namelijk door zijn geest. En wel eens, en bovendien niet naar de uitwendige mens. Het gaat niet om het leven van de uitwendige mens. Het gaat niet om uw en mijn leven hier. Het gaat om de inwendige mens. Het gaat om het leven van Christus in ons. En wat de apostel daarvan zegt, ook bij andere gelegenheden, heel duidelijk, is dat wij zwak waren en ook altijd zullen blijven en vermoedelijk zelfs zwakker zullen worden. Maar dat juist daardoor de kracht Gods in ons zijn uitwerking kan hebben en zal hebben. En ik refereer natuurlijk in het bijzonder naar de kernachtige uitspraak daaromtrent in 2 Korinthe, hoofdstuk 12 geloof ik, waar hij zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, mijn gave, dat wat ik geef, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Paulus voelde zich zwak, of je kunt ook zeggen, Paulus was zich bewust dat hij zwak was. Dat zal ook best wel zo geweest zijn. Hij bad daarvoor. En het antwoord wat hij kreeg was: Paulus, blijf maar mooi zwak. Dat is wel goed. Opdat mijn kracht in u volbracht zal worden. Want dat is waar het om gaat. Niet om onze kracht, ons aanzien of onze verbeelding of onze hoogmoed, want dat heeft er allemaal mee te maken. Niet om onze kracht, maar om de kracht Gods in ons en door ons. Moeilijker is het niet. Nou goed. En dus is het een versterking door zijn geest in de inwendige mens. Gaat het niet of die uitwendige mens sterk is en bestand is tegen ontberingen en ziektes en hoe het allemaal heten mag, bacteriën en dat soort dingen meer. Gaat erom hoe sterk wij zijn naar de inwendige mens. En het gaat erom in welke mate de uitwendige dingen invloed hebben op wie wij werkelijk zijn. En dus op ons denken, op dat wat in ons hart is en dat wat in onze geest is. En dat is een heel belangrijke aangelegenheid. Moet u ook zeggen dat heel wat onbijbelse prediking dan ook prompt een verkeerde uitwerking heeft. Er zijn mensen bijvoorbeeld, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, zijn mensen die zeggen, nou, een christen hoeft niet ziek te zijn, want we hebben de bijbelse belofte dat de Heer zal genezen, de Heer is de heelmeester enzovoorts. Er zijn mensen die dat geloven. Op het moment dat ze ziek worden, gaat het dus fout. Dubbelop, en op het moment dat ze ziek worden, zijn ze dus lichamelijk zwak, want dat is wat ziekte is. Maar daarmee zijn ze meteen ook geestelijk zwak. Want het past helemaal niet in wat zij geloven of in wat zij denken. Het past niet in hun levens- of wereldbeschouwing, in hun filosofie. Past er niet in. Christen zou immers niet ziek zijn. Zodat men gaat twijfelen aan in welke mate men een christen is. En zich af gaat vragen waarom de Heer hen niet geneest. Wat er in hun leven fout is waardoor zij nu de een of andere lichamelijke kwaal krijgen. Dat betekent dat ze dus niet alleen lichamelijk zwak zijn, maar geestelijk ook nog. Terwijl de Bijbelse leer is, ik zal het nou eens een keer vlot zeggen. De Bijbelse leer is dat wat ons wedervaart is in hoge mate en eigenlijk fundamenteel eigenlijk het gevolg van het lot, het toeval. Dat staat gewoon zo in de Bijbel. Dat willen weinig christenen geloven, maar daarom is het toch wel aardig om het een keer te zeggen. Het is trouwens zo'n waarheid waar toch een beetje moed voor nodig is om het mensen te vertellen. Want velen denken maar dat niks een toeval is en dat alles geleid wordt door de Heer zelf. Dat is dus niet zo. Er staat gewoon in de Bijbel dat de gelovigen en de ongelovigen overkomt precies hetzelfde en het is het resultaat van het toeval. Dan in Prediker, maar dat is geen populair boek. Maar dat staat er uitgebreid. En daarna zegt de Prediker, het enige verschil tussen ongelovigen en gelovigen is het eind van de rit. Namelijk, het heeft te maken met waar ze terechtkomen. De een in de dood en de ander in het leven. Maar dat komt niet hier, dat is niet hier onder de zon, maar dat heeft te maken met de dingen boven de zon. Dingen die zich onttrekken aan onze waarneming. Maar wat hier onder de zon betreft, is het een en een lot en het is toeval. Staat er gewoon letterlijk zo. Nou, dat is nou waar het om gaat. En het punt is dat als wij dat weten en dat geloven, maar weinig christenen willen dat geloven, maar als wij dat geloven, weten we ook dat er niks mis is als ons hier beneden op aarde lichamelijk iets overkomt. Dat staat namelijk gewoon in de Bijbel dat dat zo gaat. En dat in het algemeen de Heer zich daar niet mee bemoeit. Hebben jullie die nog? Dat is echt Bijbels hoor. Waarmee ik niet gezegd heb dat de Heer niet bij gelegenheid zo incidenteel zo hier en daar ingrijpt. Maar dat is wat ik al jaren onder de mensen probeer te krijgen. Dat in de Bijbel staat namelijk. Dat wij te bekwamer tijd hulp zouden ontvangen. Als hij het nodig vindt. Maar dat is de uitzondering en niet de regel. De regel is die van het toeval, die van het lot. Loop je tegen een bacterie op, dan word je ziek. En dan krijg je een infectie. En als je dan geen antibiotica hebt, dan ga je eronder door. Huh? En wat er nog meer voor uitdrukkingen zijn in die betekenis. Ik geloof dat we het in Nederland een stuk of 20 hebben, maar vooruit. He, dan leg je het loodje, bedoel ik, hè. Nou, toch, dat is gewoon wat er gebeurt. Ga je op een hoekje staan of in een portiek, dan vat je kou. Dat is nou helemaal zo. Ja, Dus jezelf overbelast, dan krijg je stress. Of een maagsfeer, of wat maar je zwakke punt is. Dat is gewoon zo. Kijk je niet uit bij het oversteken, dan raakt de auto beschadigd. En jijzelf waarschijnlijk ook. Ja, hoe zeg je zoiets? Dat is gewoon zo. En daar heeft de Heer op zich helemaal niks mee van doen. Dat is wat de Bijbel leert. En dus als ons dit soort dingen overkomen, dan hoeven wij in ieder geval niet te twijfelen aan het werk Gods in ons. Want dit is wat zich in de eerste plaats fundamenteel onttrekt aan het werk Gods. Dat is namelijk niet het werk Gods. En het aardige is dat waar de natuurlijke mens onder dat soort omstandigheden bedreigd wordt en zich in zijn leven, in zijn bestaan bedreigd voelt, daar hoeft de gelovige zich niet in zijn bestaan bedreigd te voelen, want hij is geborgen, zoals dat zo plechtig heet in ons jargon, voor tijd en eeuwigheid. Het is 100% waar. En dan blijkt pas hoe krachtig wij zijn. Dan geloven wij inderdaad wat de schrift zegt, namelijk dat wij ervan verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, vind ik altijd de sterkste uitdrukkingen. Daarna staan er nog heel veel andere dingen. Maar dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dat hoe de omstandigheden ook zijn, wij blijven wie wij waren. Zwakke mensen enzovoort, maar niettemin krachtig in de Heer. Sterk naar de inwendige mens. Over die kracht gaat het. En dat is wat de Heer beloofd heeft. Nou goed, het was misschien niet zo'n verstandig voorbeeld wat ik nou gebruikte. Maar ja, het is toch goed om eens deze dingen te realiseren. Wat de Heer ons beloofd heeft, dat wij versterkt zouden worden met kracht door zijn geest in de inwendige mens. En dat heeft alles te maken met ons denken. En daarmee met onze gezindheid. En daarmee met ons, wat wij gewoon noemen, onze geestelijke veerkracht, zal ik maar zeggen. Onze stressbestendigheid en al dat soort zaken. Het heeft er echt allemaal mee van doen, hoor. Nou goed. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Let op niet op dat Christus in uw hart te wonen, maar op dat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Want zonder geloof woont Christus niet in onze harten. Daarna zeggen wij, ja, maar als je gelooft, woont toch Christus in je hart? Dan zeg ik, ja, maar zoals we het nu formuleren, gaat het niet over het onderwerp waar Paulus het hier over heeft. Waar hij het over heeft, is over ons praktische leven en niet over of we wedergeboren zijn of niet. Naarmate wij uit het geloof leven en ons onderwerpen aan zijn woord en daarmee aan zijn geest, naar die mate zal Christus in onze harten wonen. En zal Christus ons leven zijn. Zal het leven van Christus in ons verwerkelijkt worden. Zal hij zijn werk in ons doen. Of hoe moet ik het nog maar meer zeggen? Ik dacht dat het duidelijk genoeg was. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Opdat, dat is het doel, opdat Christus, door het geloof uiteraard, in uw harten wonen. En gij in de liefde, dat spreekt altijd over gemeenschap. Opdat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Nou, gegrond lijkt me duidelijk de betekenis. Hè? Dat is die van een fundament, een fundering. En als wij gegrond en dus gefundeerd zijn, dan staan wij vast. Dan wel zijn wij standvastig. En de term is ontleend natuurlijk aan, laat ik maar zeggen, de woningbouw, dan wel tempelbouw, fundament. En de andere zin is, in de liefde geworteld zijt. En dat is precies hetzelfde als gegrond zijn. Echter, de term wortelen is ontleend aan, niet de woningbouw zeg ik dan, maar de akkerbouw, de landbouw. Je vindt beide dingen ook samen terug in 1 Korinthe 3. Is het 1 Korinthe 3? Ja, het is 1 Korinthe 3. Of is het nog 2? Nou, 3 geloof ik. Ja, 3. Waar staat Gods akkerwerk en dan meteen Gods gebouw, zijt gij, waarvan de landbouw naar de woningbouw wordt overgeschakeld en in het bijzonder naar de tempelbouw. En de volgende zinnen zeggen dan, dat er gebouwd zou worden op het fundament wat gelegd is. Of dat men geworteld zou zijn. Dat wil zeggen dat men gefundeerd, gegrond zou zijn en dus zou blijven staan, is de bedoeling. En het probleem met de gelovigen door de eeuwen heen tot vandaag is dat ze niet zo vast gefundeerd zijn. Of zoals het in een halve bladzijde verder staat, dat zij als kinderen door de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Dan weer allemaal de ene kant op zwaaien en dan weer allemaal de andere kant op. Al naar gelang de stemming in de wereld is meestal, want meestal waait men met de wind die in de wereld waait mee. Zo gaat het. Maar dat was niet de bedoeling. We zouden standvastig zijn, onafhankelijk zijn van de wereld en daardoor ons ook niet bedreigd voelen in de praktijk. Omdat we gefundeerd zijn in Christus en meer concreet, omdat we gefundeerd zijn inderdaad in dit woord Gods. En hebben deze geest der openbaring in zijn kennis. Geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. Want de bedoeling is inderdaad dat we volwassen gelovigen zouden worden en niet meer afhankelijk zouden zijn van de omstandigheden, maar gewoon onze positie zouden kennen en trouw zouden blijven aan de Heer. Zij dan standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk des Heren. Dat is een term uit 1 Korinthe 15, het laatste vers. Zo dan, broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, spreek hetzelfde. Altijd overvloedig in het werk des Heren. Als je dus vraagt standvastig waarin hoezo onbeweeglijk? Wel, altijd overvloedig in het werk des Heren. En laat je niet afleiden door al die andere dingen in de wereld om je heen en zelfs onder de gelovigen om je heen. Dat is de bedoeling namelijk, maar dat komt alleen tot stand daar waar wij onderwezen worden door deze geest der waarheid, die ons in heel de waarheid zou leiden, waardoor wij verlost zouden worden, vrij zouden worden, dat is wat de waarheid doet, waardoor wij vrij zouden worden van de omstandigheden en daarmee volwassen gelovigen zouden worden die niet overal met alle winden meewaaien, zal ik maar zeggen. Maar standvastig zouden zijn in een trouw, in een praktische dienst aan de Heer zelf. Dat is de bedoeling. Wij waren bij vers 17 van Efeze 3. De bedoeling van het gebed en van die kracht en van die geest is dat Christus door het geloof in onze harten zou wonen. Uiteraard in de praktische zin van het woord. Opdat Christus in ons gestalte zou krijgen. Of zullen we het met de woorden van Filippenzen zeggen? Opdat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is waar het over gaat natuurlijk. En dus dat gij, of opdat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Liefde wil zeggen, dat gaat om gemeenschap. Dat wil zeggen dat we allen als gelovigen met elkaar verbonden op dat fundament zouden staan uiteraard. En daar onwankelbaar en standvastig zouden zijn uiteraard. Want dat is de strekking van geworteld en gegrond zijn. En dan staat er vers 18 nog een keer opdat gij ten volle kondet begrijpen. En het probleem van dit vers is eigenlijk dat per traditie de volgende uitdrukking, namelijk met al de heiligen, gebruikt wordt om de uitdrukking ten volle begrijpen weer te ontkrachten. Dan was deze zin te lang. Wij zouden ten volle begrijpen. Ja, zeg maar dan, maar er staat met al de heiligen. Dat wil zeggen dat we samen ten volle zouden begrijpen. En het idee is dan, ik begrijp een beetje en jij begrijpt een beetje en we hebben nog een paar broeders en zussen die begrijpen er ook een beetje van. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. Maar dit nu, nou even zijn we onder elkaar, dit nu is dus onzin. He? Als ik een beetje van wiskunde weet en jij weet ook een beetje van wiskunde, dan kan je dat niet meer bij elkaar optellen. Dan weten we allebei maar een beetje en geen van ons beiden weet ten volle en samen weten we ook niet ten volle. Want dat kan je niet optellen namelijk. Dat is ook niet wat hier gezegd wordt of wat de bedoeling van deze woorden is. De bedoeling is namelijk dat u ten volle zou begrijpen. Of gewoon zou grijpen. En dat ik ten volle zou grijpen. En dat alle gelovigen ten volle zouden grijpen, dan wel begrijpen. Niet alleen ik, niet alleen u, maar wij allen samen. Ten volle. En het ten volle, dat is, wordt niet ontleend aan dat we dan allemaal samen zijn en dan heb je het allemaal compleet. Want dat is trouwens onzin. Het is gewoon, het kan zo zonder meer niet. Nog afgezien van dat de gelegenheden waarbij ik die tekst zo heb horen gebruiken, ging het er dikwijls om dat de een een totaal ander inzicht heeft in dezelfde dingen dan de ander. En men kan het dan niet eens eens worden, waaruit maar weer blijkt dat het niet op te tellen valt. Toch? En dan zegt men, nou ja, de een ziet het zus en de ander ziet het zo, maar dat heeft te maken met de veelkleurige wijsheid Gods. En alles bij elkaar is dat juist een pracht van schakering en hoe het maar heten mag. Die dingen die we samen dan grijpen zouden. Dus natuurlijk gewoon wat dan. Dat meen ik. Ik kan het ook niet beter uitleggen. Ik weet namelijk niet wat er aan uit te leggen valt. Lijkt mij volkomen duidelijk. De bedoeling is niet dat we ieder voor zich een beetje in het duister rondtasten en dat we dat daarna bij elkaar optellen om te komen tot de volledige kennis van Christus. Die volledige kennis bestaat dan gewoon niet. De bedoeling is dat u en ik, ieder voor zich, maar alle met elkaar dus wel degelijk, ten volle zouden begrijpen de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus, die de kennis erboven gaat. Iedereen. Bovendien, het staat een paar versen verder ook. Er staat namelijk in vers 13 van hoofdstuk 4, dus nog niet eens een halve bladzijde verder in mijn Bijbel. 4 vers 13. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En daar staat niet gezamenlijk zullen komen, maar dat wij allen, ieder voor zich, totdat wij allen, dat is het doel namelijk. Of het bereikt wordt is een ander verhaal, maar dit is het doel waaraan gewerkt wordt. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Enzovoort. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, vers 14. En dat verhaal van dat we samen met al de heiligen ten volle zouden begrijpen, komt erop neer dat we allemaal ieder voor zich kinderen zouden zijn, maar als we nou allemaal bij elkaar zijn, zijn we aardig volwassen. Nou, dat is toch een dwaze redenering. Dan heb je alleen een verzameling kinderen, die eventueel steeds groter wordt. Maar dat helpt niet echt, bovendien. Als je dan toch een verzameling kinderen hebt, dan liever niet al te veel. He? Meer dan 12 bedoel ik. Of is het 19? Dat weet ik niet meer. Maar ik bedoel, liever niet al te veel. Want dan is het helemaal niet meer hanteerbaar. Begrijp je wel? Dat kan je niet optellen. En hoe meer je er bij elkaar optelt, hoe groter de chaos wordt. En dat is nou net niet de bedoeling. Het gaat juist om volwassenen, dat staat hier ook. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, ieder voor zich niet uiteraard. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming, vertaald met wind, stroming der leer, wij noemen dat gewoon leerstellige stroming. Trouwens, het woord stroming in dit geval wordt zo ook gebruikt. Hè. Je weet wel, secten en stromingen, net zoiets, om het te allitereren, hè. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Wij zouden niet heen en weer bewogen worden. Wij zouden allen, bij voorkeur, volwassen gelovigen zijn. Nou, dat is ook waar de apostel zich in dat gebed in hoofdstuk 3 opricht. Opdat gij ten volle kondet begrijpen, en gij niet alleen, maar al die anderen ook, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde manier om iets te zeggen. Maar de bedoeling van die uitdrukking is uiteraard om even bepaald te blijven bij de omvang, de grootte van de liefde van Christus. Dat is waar het om gaat. En daarmee van de gemeenschap met Christus. Want bij liefde van Christus zou men niet slechts moeten denken aan de emoties van de Heer Jezus. Ik geloof niet dat dat nou precies de betekenis is. Maar men zou moeten denken aan de uitwerking van het leven van Christus en de identiteit van Christus in de schepping als zodanig. Dat wil zeggen, hoezeer de hoedanigheden van Christus een positieve invloed hebben op u en mij en op de volkeren en op de heilsgeschiedenis. De uitwerking daarvan in de schepping namelijk. De consequenties van de persoon van de Heer Jezus en van in het bijzonder zijn werk, dat is maar waar het om gaat. Hè. Dat zouden we leren verstaan en alle kennis van de schrift draagt daar uiteraard aan bij. Goed. Dus wij zouden grijpen, begrijpen eventueel. Begrijpen lijkt me wat hoog genomen. Want het gaat gewoon om dat we het ons eigen zouden maken. Of we daarmee ook inzicht zouden hebben, want dat is wat wij onder het Nederlandse begrip begrijpen verstaan. Wel, dat is nog maar de vraag. Het lijkt mij trouwens tamelijk arrogant, een arrogante gedachte te denken dat wij het werk Gods en het wezen Gods zouden kunnen begrijpen in de zin van doorzien. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk de dingen die ons daaromtrent geopenbaard worden ons eigen kunnen maken en dat is gewoon grijpen. Dezelfde terminologie vind je ook in 1 Korinthe 2, daar gaat het trouwens ook over kinderen in het geloof en volwassenen. En daarvan staat dan dat de natuurlijke, dan wel vleeselijke, dan wel zielijke gelovige of mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Staat er in het meen in de Statenvertaling. Ja, begrijpen. Zou een geestelijk mens het wel begrijpen dan? Het is geen kwestie van begrijpen in de zin van doorzien en verstaan, maar het is een kwestie van het ontvangen. Natuurlijk, een mens ontvangt of gewoon grijpt niet. Dat is het idee. Hij pakt het niet. Je hoeft niet te doorzien om het zich toch eigen te kunnen maken. Je hoeft niet het wezen van God te kunnen doorzien om uit de kracht Gods te kunnen leven. Je hoeft het wezen van de Heer Jezus Christus niet te kunnen begrijpen en verklaren om toch verbonden te zijn met hem en hem te aanvaarden als je verlosser. Zo zit dat gewoon. Het is een kwestie van grijpen. Dat blijkt ook wel, want Johannes 1 kent ook diezelfde termen. Er staat, het licht was in de wereld of was in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Nee, er viel ook niks aan te begrijpen. Het punt is, de duisternis heeft het niet gegrepen. Heeft er geen vat op gekregen? Heb je dat geen vat op gekregen? Dat is toch grijpen? Dat is waar het om gaat. Nou goed. Dan begrijp ik wel dat als je de dingen doorziet, dat je ze makkelijker grijpt en je eigen maakt. Daar komt de term dan ook vandaan. Maar toch zijn er twee dingen. Dingen grijpen. Dus dat je bezit maken. Het andere is om ook helemaal te doorzien hoe het in elkaar steekt. Maar dat laatste lukt ons met dingen van God en met het wezen van God. Never, nooit. Zoiets als de levende drie-eenheid, zal ik maar zeggen. Er wordt altijd van gezegd, ja, dat kun je niet begrijpen, dan moet je geloven. Nou, daar heb ik het nu ook over. Alleen niet over de levende drie-eenheid, uiteraard. Hè. Je moet het eerst geloven. Of je het nog begrijpen kunt, dat is vers 2. Dat is in die volgorde pas. Hè. Grijpen moet je het. En wij zouden grijpen deze dingen. Grijpen en liefhebben, trouwens, zijn begrippen die zeer dicht naast elkaar liggen. Of moet ik dat uitleggen, broeders of zusters? Grijpen wil zeggen je eigen maken, dat wil zeggen er deel aan hebben, gemeenschap oefenen of hoe dat maar heten mag. Dat is wat het is. En daar gaat het hier ook over. Hè? Gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle komt het grijpen. Het spreekt allemaal over gemeenschap. De volgende uitdrukking dus ook, met al de heiligen, het gaat om gemeenschap. Welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. Wij zouden daar deel aan hebben. Wij zouden ons daarin inleven, voor zover wij dat kunnen en voor zover ik deze uitdrukking dan verantwoorden kan. Maar wij zouden ons daaraan overgeven, laat ik het dan zo zeggen. En bovendien overgeven is ook aardig, ons daaraan overgeven, want dat heeft alles te maken met het volgende werkwoord. Namelijk, en bekennen. Bekennen. Dat is ook overgeven aan, het is ook grijpen, je eigen maken, tot je bezit maken, maar ook andersom. Jezelf overgeven tot het bezit van iets of iemand anders. Kennen, delen hebben aan, gemeenschap hebben. Dat is de term. en bekennen de liefde van Christus. Het gaat om dat we delen hebben aan Christus. En dus aan zijn wezen, maar die is erg mystiek. Dus zeggen we gewoon, aan zijn werk. Betrokken zijn in Christus. Deel hebben aan zijn roeping, zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn geest, zijn erfenis en zijn uitverkiezing. Weet je nog? Uit hoofdstuk 1 allemaal. Ja, dat is waar het over gaat. Delen hebben aan Christus. Ook in de praktische zin van het woord. Daarvoor bidt de apostel. Dat je zult bekennen de liefde van Christus. Die de kennis, in de zin van intellectuele kennis uiteraard. Die de kennis te boven gaat. Want deze Bijbelse dingen zijn niet om over te redetwisten. Ook niet om over te discussiëren of iets dergelijks. Ook niet om over te filosoferen. Ze zijn er opdat we ze zouden aanvaarden en daaruit leven. Ja, nou moet ik ineens denken aan wat mijn vader altijd zei. Die zei, je moet de Bijbel niet gebruiken om te discussiëren. Je moet niet discussiëren over de Bijbel. Nou is de vraag natuurlijk waar een goed gesprek ophoudt en de discussie begint. Het is maar de vraag wat je onder discussie verstaat. Maar als je onder discussie verstaat strijd voeren, dan stem ik er van harte mee in. Dat is niet de bedoeling. Het gaat erom ook niet of ons inzicht juist is en dat van anderen niet, of we gelijk kunnen krijgen of niet, of iets dergelijks. Dat is allemaal niet de bedoeling. Het gaat er niet om of we het intellectueel kunnen begrijpen. Het is allemaal niet aan de orde. Het gaat erom of we geloven en daaruit leven. En als wij dat willen, als we daar naar uitstrekken, en er zijn dingen die wij verkeerd zien, waarin we een verkeerd inzicht hebben, zal ik maar zeggen, ben ik er stellig van overtuigd dat de Heer zelf via, nee, laat ik het anders zeggen, ben ik ervan overtuigd dat de Heer als verhoring op deze gebeden uit Efeze 1 en 3 deze dingen zal rechtzetten. En ons zal corrigeren. Begrijp je wel? Want waar het om gaat is niet of wij de Bijbel uit het hoofd kennen, of we er fatsoenlijk inzicht in hebben. Waar het om gaat is of het in onze harten woont en of wij inderdaad daaruit leven, of het deel van onszelf geworden is. Zie? En het probleem van een discussie, in de zin van een twistgesprek, is dat dat gewoonlijk alleen maar plaatsvindt met het verstand, met het hoofd, met de intelligentie, meestal trouwens met een gebrek daaraan. Ik kan het nooit nalaten om zulke dingen te zeggen. Maar ik meen ze. He? Maar ze gebeuren niet met het hart. En dan zegt men, er is een uitdrukking voor trouwens, hete hoofden, koude harten. Dat is de term. En inderdaad, zo gaat het dan ook dikwijls. Nou goed. Niettemin, via ons verstaan van het woord Gods en via ons verstand maken we het ons wel degelijk eigen. Maar via ons verstand zou het in het hart terecht moeten komen. Dat is de bedoeling. En waar het verstand of het inzicht ontbreekt, of laat ik zeggen tekortschiet, want dat is het eigenlijk, daar ben ik er stellig van overtuigd dat de Heer als verhoring op ons gebed, dan wel deze gebeden, ons die geest geeft en onze tekortkomingen, ook intellectuele tekortkomingen wellicht, zal compenseren. Dat is wat hij zou doen. Maar niettemin, het gaat niet om het hoofd, het gaat om het hart. Wij zouden kennen, bekennen, deel hebben aan, gemeenschap hebben met de liefde van Christus en daarmee aan die gemeenschap met, of de eenheid van Christus. Of zoals het in het volgende hoofdstuk staat, we zouden gewoon deel hebben aan die ene geest, aan dat ene lichaam, aan één hoop, onze roeping, aan één Heer, aan één geloof, één doop, aan één God en Vader van allen. En kortom, we zouden deel hebben aan dat ene lichaam, het lichaam van Christus. Nou, dat is die liefde van Christus. Dus alles slaat op alles wat met hem verbonden is. Nou. We zouden bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Want dat is belangrijk, namelijk de praktische gemeenschap. Opdat gij vervuld wordt, ja, met de Heilige Geest uiteraard, want dat zou hier rustig kunnen staan. Daar ging het gebed ook over. Wij zouden namelijk ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, hoofdstuk 1 vers 17. Of hier 3 vers 16, wij zouden versterkt worden door zijn geest. Of vers 19, wij zouden vervuld worden Ja, met de Heilige Geest. Maar dat staat in hoofdstuk 5, dat is dus twee bladzijden verder. Vers 18. Of wij zouden vervuld worden met het woord van Christus dat rijkelijk in ons zal wonen. Maar dat is Colossense 3 vers 16 weer, geloof ik. Om goed te herinneren. Ja, Colossense 3 vers 16. Dat zal in ons zijn, is de bedoeling. En in het bijzonder dus in ons hart. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Waarbij de gedachte ook is dat wij, maar dat staat in het volgende hoofdstuk, van kinderen zouden opgroeien tot volwassenen. Van onzekere en onnozele, onwetende gelovigen, want dat is wat onnozel betekent, hè, onwetend. Van kinderen dus, van onzekere kinderen die bescherming nodig hebben en die niet standvastig zijn, zouden we opgroeien tot deze volheid Gods. Of tot de volheid van Christus, maar zo staat het in hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Of gewoon, wij zouden volwassen worden. En zo staat het bijvoorbeeld weer in 1 Korinthe 2 en 3 en in Hebreeën enzovoorts. Colossense trouwens ook uitgebreid. We zullen opwassen. Waarna de apostel min of meer afsluit, plechtig, mag ik wel zeggen, in vers 20, maar daarmee bereikt hij natuurlijk ook het hoogtepunt van deze gedachte en van dit gebed. Hij zegt, hem, en die zin gaat dan, wordt meteen afgebroken, via het woordje nu, en gaat pas weer door in vers 21, waar eerst het woordje hem weer herhaald wordt, namelijk hem zij de heerlijkheid. Maar daarna zegt hij, in de gemeente. Dat wil zeggen, die heerlijkheid van Christus zou tot uitdrukking komen in u en mij, in de gemeente. In elk geval is het zo dat hoofdstuk 1 al zei dat de gemeente de vervulling is van Christus, 1 vers 23. En dat Christus de vervulling is van de gemeente. En vervolgens dus is ook de gemeente de heerlijkheid van Christus. Laat ik het dan nog anders zeggen. Wanneer Christus zal verschijnen in heerlijkheid, verschijnt hij dus met de gemeente. Die zijn heerlijkheid is. En voor zover Efeze 5 de gemeente de vrouw is van de man, namelijk Christus. En voor zover de vrouw de heerlijkheid is van de man, is de gemeente dus de heerlijkheid van Christus. En in de praktijk betekent dat dus dat zoals, ik durf het bijna niet te zeggen, maar vooruit maar weer. Maar zoals de man leeft in de vrouw, of zijn leven uitdrukt in de vrouw, want zo is dat natuurlijk toch, zo zou Christus leven in de gemeente, of zijn leven in ons tot uitdrukking brengen, is de gedachte. En waar wij hem kennen, bekennen, het is natuurlijk hoogdubbelzinnig, maar ja, die typologie heb ik niet uitgevonden, maar hij zelf, dus ik kan het rustig zo zeggen, waar wij hem grijpen en hij ons grijpt en waar wij hem bekennen en hij ons tot zijn eigendom maakt, is dus deze gedachte volkomen bijbels. Wij zijn zijn heerlijkheid en zijn voltooiing en zijn vervulling. En het idee is dus, dat is trouwens het idee uit Jeremia 31, waar het nieuwe verbond wordt aangekondigd en waar gezegd wordt dat via een nieuw scheppingswerk Gods de vrouw de man zou omvangen. Ik schep wat nieuws op de aarde, zegt God. De vrouw zal de man omvangen. En andersom, de man zal dus leven in de vrouw. Maar via Efeze 5 wordt er van toepassing gebracht op de man Christus die leeft in de vrouw, namelijk de gemeente. En wel, ik zeg er altijd meteen achteraan, om het misverstand te vermijden, dat ik het dus niet heb over bruidegom en bruid, want die worden geacht niet zulke dingen te doen. Maar anders mogen ze niet trouwen in de kerk en zeker niet in het wit. Heb je dat nog? Bruidegom en bruid hebben geen gemeenschap met elkaar. Ja, dat het gebeurt is een ander verhaal, maar het is een beetje een rare situatie. Maar naar oorspronkelijke begrippen, bruidegom en bruid, zijn onderweg daarnaartoe. En zouden in de toekomst komen tot gemeenschap. Maar het punt is, waar al sprake is van gemeenschap, is sprake van de man-vrouw verhouding. En dat bedoel ik nou maar net. De gemeente is niet de bruid en Christus dan eventueel de bruidegom. Integendeel, wij leven in gemeenschap met elkaar. En daarom wordt het beeld van man en vrouw toegepast op Christus en de gemeente. Maar het wordt dan ook nog toegelicht. En er wordt gezegd, denk erom, eigenlijk is het hoofd en lichaam. Maar man en vrouw kunnen mensen nou helemaal beter begrijpen. Het is dezelfde verhouding, maar die van hoofd en lichaam is nog sterker. Een nog sterkere eenheid. Nou goed, laat me weer voor wat het is. Maar hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Hem zij heerlijkheid. En als dat gebeurt naar Bijbelse maatstaven, dan komt dat tot uitdrukking in de gemeente, want de gemeente is de heerlijkheid van Christus. En ik blijf erbij, als ik tegenwoordig in mijn Bijbel lees dat hij zal komen in heerlijkheid, met grote kracht en heerlijkheid, lees ik gewoon, hij komt met de gemeente. En het is 100% Bijbels verantwoord, op alle manieren, dus waarom zou ik het zo niet zeggen? Maar hier staat het anders, hier staat dat het de bedoeling is. Hem zij, het is aanvoegende wijze. Dat wil zeggen, het is een wens, zo zou het moeten zijn. Het zou zo moeten zijn namelijk, dat Christus tot uitdrukking komt in de gemeente. En daarmee vinden we de samenvatting gewoon van al het voorgaande. Dat was namelijk het doel van het gebed. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Opdat zijn geest in u wonen, vrij na vers 16. Opdat gij ten volle kon grijpen de liefde van Christus en bekennen de liefde van Christus, vrij na vers 18 en 19. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Het is toch allemaal precies hetzelfde? Dat gij deel hebt aan Christus en opdat dus die heerlijkheid van Christus in ons tot uitdrukking zou komen. De bedoeling was immers dat Christus verheerlijkt zou worden door de gemeente. Dat is een zwakkere formulering, maar hij is wel duidelijker. We zijn immers een volk voor zijn naam, tot heerlijkheid van hem. En dat is Paulus' wens, dat is ook het doel van zijn bediening, uw heerlijkheid. Maar dat was vers 13 al. Mijn verdrukking voor u, het welk is uw heerlijkheid. Dat is het doel van zijn bediening. Wel hem, zegt hij, zij de heerlijkheid in de gemeente. En het komt uiteraard tot stand door Christus Jezus. En het zou moeten zijn voor altijd, namelijk in alle geslachten. En voor wie dat niet begrijpt, tot alle eeuwigheid. Want als er niet achter staat tot alle eeuwigheid, dan denken velen weer in alle geslachten, namelijk in alle volken. Nu, bij voorkeur. En de Israëliet zal denken in alle stammen van Israël. Alle geslachten van Israël. Nee, zegt Paulus, dit gaat wel degelijk over tijd. In alle generaties namelijk. Niet alle rassen naast elkaar, dat zou het kunnen betekenen, maar het gaat juist alle generaties achter elkaar. Voor altijd. In de toekomende eeuwen, zei hij al in hoofdstuk 2. En dus staat erachter, tot alle eeuwigheid. Dat is de bedoeling, want wat nu tot stand zou komen, onder andere door de bediening van de apostel Paulus, door de werking, prediking en werking van het woord van Christus en het bijzonder van de verborgenheden van het evangelie, zou blijvend zijn tot in alle eeuwigheid, tot in alle geslachten. En dat is het belang van deze dingen. Want soms mag het dan lijken alsof van ons wel erg veel gevraagd wordt. Ik moet u zeggen, ons korte leventje hier van enige tientallen jaren weegt niet op tegen de eeuwigheid. Dat is te verwaarlozen. En als van ons gevraagd wordt om deze tientallen jaren die wij wellicht hebben, de tijd die ons over is in het vlees, dan zeg ik het met Peters, er kan niks mis mee zijn. Als van ons gevraagd wordt om de tijd die overig is in het vlees de wil van God te doen, dan wordt er niet zoveel gevraagd. Als men op grond daarvan eeuwige heerlijkheid zal ontvangen, altijd durend, dan is dat een geweldig goede investering. Het is maar een klein offer. Het is een offer, zo heet het ook, maar dat heb ik vorige keer aangehaald. Tuurlijk is het een offer. Als priesters, we brengen ons eigen leven, ons lichaam bij de Heer. Dat is ook wat hij vraagt enzovoort. En dat is niet zoveel gevraagd, want zou je gedacht zijn wat je daarvoor terugkrijgt. Nou goed. Hem zij de heerlijkheid. Zo zou hij tot heerlijkheid komen. Maar nou nog even de tussenzin van vers 20. Voor wie zou die heerlijkheid krijgen? Wel, degene namelijk die machtig is. God namelijk gewoon hoor. Die machtig is, die bemacht is, meer te doen, sterker nog, meer dan overvloedig te doen. Heb je dat? Dus Paulus weer aan het overdrijven, weet je wel. De overtreffendste trap of zoiets is dat, hè. Meer dan overvloedig te doen. Boven. We hadden gewoon kunnen zeggen, hem nu die machtig is te doen, boven wat wij bidden of denken. Maar hij zegt, meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij bidden of denken. En dat in overeenstemming met de kracht die nou eenmaal in ons werkt. Dat is die geest. Dat is die kracht waarmee wij versterkt zouden worden uit vers 16. Wel, die God die bij macht is meer dan overvloedig te doen boven wat wij maar kunnen bedenken. En misschien bidden. Die God zou heerlijkheid ontvangen. En dat is nogal een, een beetje geraffineerde uitspraak van de apostel. Want in deze tussenzin, waarin hij feitelijk spreekt over God, en volgens sommigen, in deze tussenzin waarin hij eigenlijk de zegen uitspreekt over God, daar komt het op neer. In deze tussenzin zegt hij gewoon, nou ja, je kan wel bidden om met kracht versterkt te worden door zijn geest, zoals hier dit gebed luidt. Je kunt wel bidden om geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Je kunt wel bidden om verlichte ogen des verstands. Maar het zal je gedacht zijn wat daar de consequenties van kunnen zijn. Want daar heb je soms geen idee van. Dat weet je namelijk niet van tevoren. Ik bedoel, je kunt wel in een onbewaakt ogenblik, bij wijze van spreken, terwijl je in de problemen zit en niet weet wat je met je schoonmoeder aan moet, bij wijze van spreken of zoiets. Hè. Je kunt wel zeggen, o Heer, geef mij wijsheid. Maar het zou je gedacht zijn wat er gebeurt als je je verhoort. Begrijp u? Je kunt wel bidden vanuit een betrekkelijk kleine, beperkte situatie in je eigen leven. Zo van, Heer, geef je daar een oplossing voor. Maar het komt best eens wezen dat die oplossing die hij geeft niet slechts dat probleem oplost. Misschien lost het dat probleem helemaal niet op. Maar misschien komt er iets veel hoogwaardigers overheen. Die kans is namelijk erg groot, anders zou de apostel dit niet zeggen. Dus ik heb altijd wat moeite, maar heb u hopelijk al lang gemerkt, dat hoop ik altijd maar dan. Ik heb altijd wat moeite met de gedachte, als het ons iets aan iets ontbreekt, dan vragen we de Heer. En misschien geeft hij ons dan. Daar heb ik sowieso problemen mee, met zulke uitspraken. Ik heb ook problemen met uitspraken als het ons aan iets ontbreekt, dan vragen we de Heer en dan zal hij het ons geven. Daar heb ik ook problemen mee. Niet omdat ik daar wat aan af wil doen, maar ik heb er problemen mee vanwege deze uitspraak. Hij is namelijk machtig, dat betekent hij is ertoe in staat. Nou, lees het zo is, dan zul je ineens begrijpen hoe verstrekkend de uitdrukking is. God is namelijk in staat, dat zou je gedacht wezen waartoe hij in staat is bij gelegenheid. Hij is in staat, ik hoop dat hij fatsoenlijk Nederlands begrijpt, hè. Hij is in staat om gewoon veel meer te doen dan wij vragen. Toch? Hij is namelijk niet ons personeel, zo van we vragen hem wat en dan doet hij het wel, of misschien niet, als het wat slecht personeel is. Als men zo over God spreekt, zo van als je het hem vraagt, dan geeft hij het misschien. Dan denk ik altijd, is God slecht personeel. Je vraagt hem wat en hij doet het niet. Misschien, of misschien wel, maar je weet het niet zeker. Daarom, hoe vroom het ook klinkt, ik kan er nooit wat mee. En te denken van je vraagt God wat en hij geeft je wat, daarvoor weet u en ik dat het niet zo is. Ja, soms wel en soms niet. En dan kan je het nog niet bewijzen of God het wel gedaan heeft of dat het toeval is. Want ik geloof in toeval, maar dat heb ik u er straks uitgelegd. Dat valt namelijk helemaal niet te bewijzen. Dat weet je ook niet zeker dan. En in de praktijk zijn te veel dingen waar ik om gebeden heb die niet gebeurd zijn. Dat is lang geleden trouwens. Nee, dat heb ik opgegeven namelijk. Dus daar begin ik niet meer aan. Dat meen ik serieus. Waar het over gaat is namelijk dat God heel wat meer doet. Heb ik eens nagevraagd naar Paulus. En Paulus zei, ja, ik was zwak en toen heb ik de Heer 3 keer gebeden. Daarna is hij er namelijk mee opgehouden. 2 Korinthe 12 weer. Hij is er gewoon mee opgehouden. En de Heer heeft tot hem gezegd, nee Paulus, blijf maar gewoon zwak. En in plaats daarvan deed de Heer wat veel groters. Hij maakte niet Paulus sterker, maar hij gaf zijn eigen kracht in Paulus, waardoor Paulus net zo zwak bleef, maar waardoor het werk Gods gestalte kreeg door Paulus heen. En niet dat het werk van Paulus gestalte kreeg met een beetje hulp van de Heer. Heb je dat? God deed dus eigenlijk veel meer dan overvloedig boven wat Paulus 3 keer gebeden heeft. En 3 keer was dus ook meer dan genoeg. Maar God deed wat veel groters. Dat is waar het over gaat. Ja, ik stel...
Gebeden.
Jawel.
Als je niet gebeden had, had hij misschien niks groters gedaan.
Nee, dat kan heel goed zijn. Daar ben ik het volkomen mee eens. Ik blijf ook van mening dat wij ons in gebed aan de Heer zouden onderwerpen. Hoe dan ook en met welke woorden dan ook. Maar we zouden tot uitdrukking brengen aan hem, tot hem, dat we ons aan hem onderwerpen en dat wij de dingen verwachten van hem. En daarmee doen we ook een beroep op de beloften die hij ons gedaan heeft. Dat is natuurlijk zo. Maar ik ben ook van mening dat je de Heer niet moet voorschrijven wat hij zou moeten doen. Ik geloof niet dat het gunstig is dat wij onze plannen maken en dan hem zeggen, vragen of hij het alsjeblieft dan wil realiseren omdat we het zelf niet kunnen. Ja, ik ga er liever gewoon niet dieper op in. Maar zoiets, hè. Maar in de praktijk is het gewoon zo dat hij meer dan overvloedig daarboven doet. Ik ken mensen, en u waarschijnlijk ook, en misschien heb u thuis ook een spiegel, die de Heer gevraagd hebben, Heer, wilt u alstublieft de zonde uit mijn leven wegnemen? Dat is een heel voor de hand liggend gebed en het wordt verbazend veel gebeden. En het wordt verbazend weinig verhoord. Mede omdat het niet in overeenstemming is met Gods plan en zeker niet in overeenstemming met zijn belofte. Wat hij ons geeft is vergeving. En hij neemt niet de zonden weg. Wij zeggen wel eens, hij neemt onze zonden weg. En we zingen dat dansend en wel, in sommige kringen althans. Hij nam mijn zonden weg. En nu is mijn hart verblijd, enzovoorts. Maar als u denkt dat dat betekent dat hij ervoor zorgt dat wij niet meer zondigen, dan heb u het niet begrepen. De uitdrukking betekent, hij neemt de schuld van die zonden weg. En de consequenties ervan weg, hij geeft vergeving. Maar hij geeft vergeving, betekent hij neemt de zonden niet weg. En als er staat dat we zouden leven uit genade, betekent het ook dat hij de zonde niet wegneemt. Ze blijven namelijk gewoon. Daar heb ik in het publiek wel eens hele discussies over gehad. Bij het vervelende af, moet ik u zeggen. Maar het is gewoon omdat mensen volhouden dat God uit hun leven de zonde, de ongerechtigheid zou moeten wegnemen. Nou, dat doet hij niet. Gewoonlijk niet. In ieder geval, dat is niet een van zijn doelstellingen. Zijn doelstelling is dat de effecten ervan op termijn, de schuld van de zonde wordt weggenomen. En dat wij ons bewust zouden zijn en blijven dat we zondaren zijn. En al wat we zijn, al wat we zullen zijn, al wat aan werk Gods door ons gedaan wordt, gebeurt niet dankzij onze kracht, maar ondanks onze zwakheid. Uit de genade Gods namelijk en uit de kracht Gods. En als je daar niet uit leven wil, dan kun je bidden tot Sint Jutemus of de Heer je zonde uit je leven wil wegnemen, maar dat doet hij niet. Hij zal ze alleen wegnemen daar waar het zijn werk in de weg staat. Maar dat is niet snel het geval. In de praktijk. Want hij vindt het helemaal niet erg dat gedemonstreerd wordt dat zijn genade sterker is dan onze zonden. Zo eenvoudig is dat. En daar moet je mee leven. Daar word je nooit hoogmoedig van dus. Daar word je alleen maar nederig van. Maar zo is het wel. Hij gebruikt ons ondanks wie wij zijn. En als je zegt, Heer, neemt u alstublieft mijn zonde weg, want zo kan ik u niet dienen. Dan zit je verkeerd, want dat kan wel. Je kunt beter bidden, Heer, ik wil u dienen. Wilt u mij gebruiken en doen wat u goed vindt, wat noodzakelijk is. Want ik ben zwak. En wat er dan gebeurt, weet ik niet. Maar wat ik, kan ik niet voorspellen. Weet ik niet hoe dat bij u zit. Maar ik weet wel dat wat er dan gebeurt is in ieder geval boven wat wij hadden kunnen bedenken. En dat is wat hier staat. Veel meer dan dat. En misschien kunt u zich niet eens voorstellen. Maar dat komt in de toekomst dan wel. Namelijk, wanneer hij die heerlijkheid die hij nu in ons bewerkstelligt ook inderdaad zal openbaren. Niet alleen aan ons, maar zelfs aan de wereld. Want dat is de toekomst waarheen we onderweg zijn. En dat is ook de belofte die ons hier gegeven wordt. Namelijk, wij zouden, als ik het nou moet vertalen, hè, naar duidelijk causaal taalgebruik. Dan staat hier in vers 20 en 21 dat als wij willen leven tot heerlijkheid van Christus, dat wij willen dus dat inderdaad Hij in onze levens verheerlijkt zal worden, dan zal Hij in onze levens doen meer dan overvloedig boven al wat wij gedacht hadden. Of maar hadden kunnen denken. Nou, ik denk dat het dan goed is daarna om het vers nog eens een paar keer te lezen. Want ik kan het niet beter uitleggen, maar dat is wat ik in het vers lees. Als wij willen leven tot heerlijkheid van Christus Jezus, dan zal Hij in ons doen boven al wat wij bidden of denken. En boven onze verwachting. En daarmee zouden we ons meteen realiseren dat zelfs als wij bidden, weten wij niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Dat weten wij niet. Maar dat zal ons niet beletten om inderdaad tot Hem te bidden en ons aan Hem te onderwerpen. Maar we dienen er wel rekening mee te houden dat wanneer we ons aan Hem onderwerpen, dat Hij wel eens dingen kon doen die we absoluut voor onmogelijk gehouden hadden. Ver boven onze eigen verwachting, maar natuurlijk ook voorbij onze eigen wil. Voor sommigen is het laatste een probleem, want ze hadden liever hun eigen leven in de hand gehouden. Dat gaat dan ook niet namelijk. Maar niettemin, zo'n Heer hebben wij, die, nou ja, laat ik maar het voorbeeld geven van de apostel Paulus zelf. De man weet waarover hij het heeft, hè. Die inderdaad de apostel Paulus onderweg aanhield enzovoorts. En die hem van een groot tegenstander en tegenspreker maakte inderdaad tot een van de grootste werktuigen van God uit de heilsgeschiedenis. Want zo is dat gewoon. En hij zegt van zichzelf, mij de minste van al de heiligen. De laatste. En dan loopt toch altijd nog rond met, ja, maar ik heb toch de gemeente vervolgd enzovoorts. Zwak. Heel zwak. Eigenlijk ongeschikt voor het werk wat hij moest doen. Maar juist daarom zo geschikt. Opdat de kracht zou zijn, niet uit Paulus of uit ons zoals het elders staat, maar dat de kracht zou zijn inderdaad uit Christus zelf, of uit God zelf en daarmee uit de genade Gods. En wanneer wij ons realiseren dat het gaat om de betoning van Gods genade door ons, zullen we ook begrijpen dat het niet gaat om onze krachten, onze wil en onze plannen, maar dat het juist om gaat dat Hij in ons en door ons zou doen boven, of meer dan overvloedig, boven al wat wij bidden en ook kunnen bedenken. Vandaar dat u mij nooit zo erg serieus hoort praten over het gebed. Dat is niet omdat ik het niet serieus neem, maar ik bedoel gewoon, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En voor zover wij bidden, zal daarin tot uitdrukking komen dat wij ons aan de wil Gods en aan het werk Gods onderwerpen. Dat is altijd de betekenis van het gebed. Hoe dat ook zij. Men bidt tot degene die men hoger acht, van wie men hulp verwacht, die men respecteert, of hoe je dat maar zeggen moet. En dus men bidt tot degene van wie men zich afhankelijk weet of daarmee afhankelijk stelt. Dat zou men doen. En wat dan de inhoud van het gebed precies is, ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat de inhoud van uw hart is, dus hoe zou ik het weten? En het doet er ook weinig toe, want, zegt de schrift, wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest regelt dat, populair gezegd, uit Romeinen 8. En hier staat gewoon, ja, je kunt wel iets bidden of denken, natuurlijk, je moet het ook doen. Dat zegt de apostel, je moet het toch doen. En hij gaat zelfs voor in gebed. Maar hij zegt dat God er toe in staat is om meer dan overvloed te doen boven wat wij maar kunnen bedenken of bidden. En daar gaat het maar om. En we zouden dus rekening houden met dat de Heer andere dingen zal doen dan wij hadden bedacht. Maar niettemin in het algemeen, hij zal grotere dingen doen dan die wij voor mogelijk hadden gehouden. En dan is er weer reden tot danken. Uiteraard. Nou, laten we dat dan doen aan het einde van de avond.